Ik kom er inmiddels echt al jaren. Maar wanneer de eerste keer was, dat weet ik dan vreemd genoeg niet meer. Maar als ik er tegenwoordig binnenwandel, bij voorkeur als het heel rustig is of zelfs helemaal leeg, dan voelt het een beetje alsof ik thuis kom. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. In deze speciale aflevering vertel ik je graag wat meer over een van de mooiste en fijnste plekken van heel Nederland. En probeer ik je uit te leggen waarom ik iets speciaals heb met het bezoeken van en praten over filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens en in deze aflevering neem ik je mee naar Amsterdam voor een bijzondere mini-aflevering over de mooiste bioscoop van Nederland. Koninklijk Theater Tuschinski. Er is een reden voor deze speciale mini-aflevering. In Tuschinski vond donderdag 9 oktober iets heel leuks plaats. Het prachtige theater werd op die dag officieel toegevoegd aan de lijst met Treasures of European Film Culture, oftewel de lijst met schatten van de Europese filmcultuur. Dat is een lijst die sinds 2015 wordt bijgehouden door de European Film Academy. Met die lijst wil deze club, die elk jaar in december ook de European Film Awards uitreikt, een eer betonen aan al die geweldige plekken op ons continent die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Europese filmgeschiedenis. Dat kunnen bijvoorbeeld musea zijn of plekken waar filmmakers belangrijke stappen hebben gezet, maar ook filmlocaties. Locaties waar beroemde films door beroemde filmmakers werden opgenomen. Denk bijvoorbeeld maar aan de Trevi-fontein in Rome, verankerd in de filmgeschiedenis door Fellini's La Dolce Vita met Marcello Mastroianni en natuurlijk Anita Ekberg. Of het Reuzenrad in Wenen, te zien in Carol Reed's klassieker The Third Man. En vooruit laat me nog een actueler voorbeeld noemen. 007 Elements bij Solden in Oostenrijk. De filmlocatie uit de James Bond film Spectre in de Oostenrijkse Alpen, dat nu een soort James Bond museum is. Aan die lijst met Europese filmschatten is nu officieel ook het Tuschinski Theater in Amsterdam toegevoegd. Omdat de inmiddels meer dan 100 jaar oude bioscoop niet alleen een prachtige plek is om film te kijken, maar het ook een fantastische filmlocatie is. En daarom wilde ik er toch een korte, speciale aflevering aan wijden. Koninklijk Theater Tuschinski, zoals het sinds het 100-jarig bestaan in oktober 2021 genoemd mag worden, is niet alleen een mooie, maar ook een hele fijne gastheer. Het geeft filmsterren nog elke dag de kans te stralen op dat prachtige witte doek. Maar het theater heeft ook onvoorstelbaar veel internationale beroemdheden de kans gegeven om de mooiste filmzaal van Nederland echt zelf te ondergaan. Denk bijvoorbeeld aan Tom Cruise, Richard Gere, Marlene Dietrich, Madonna, Al Gore, Brad Pitt, Oliver Stone, Famke Janssen, Pierce Brosnan en zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. En ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik daar een aantal keren bij mocht zijn. Van al die herinneringen die ik aan het theater heb, is er één die ik je niet wil onthouden. Het is tevens mijn meest indrukwekkende herinnering van een bezoek aan die bioscoop. En dat was de première van Schindler's List in 1993, waarbij regisseur Steven Spielberg heel bewust niet na afloop, maar van tevoren op het podium kwam om het publiek toe te spreken. En dat maakte een werkelijk verpletterende indruk op me. In Tuschinski zijn in de meer dan 100 jaar ongelooflijk veel films vertoond en ontelbaar veel premières gehouden. Des te opvallender is het dat het theater zo betrekkelijk weinig is gebruikt als filmlocatie. Maar het is wel gebeurd. In 2011 bijvoorbeeld werd Tuschinski gebruikt voor de opname van de Heineken-ontvoering van regisseur Maarten Treurniet. In de scène waarin Rem en zijn vriendin de bioscoop verlaten, ze zijn dan net naar de snoeiharde maffiafilm Scarface geweest, zien we heel kort de karakteristieke ingang van het prachtige theater. In diezelfde periode werd de entree ook gebruikt door regisseur Benson Bogaert. Aan het begin van de film Isabel zie je Halina Rijn als hoofdpersoon voor de bioscoop in aanwezigheid van pers en fans. Ze is een actrice die op weg is naar de première van haar nieuwste film die, hoe kan het ook anders, plaatsvindt in Tuschinski. De bioscoop was ook nog het decor van een filmpremière die je ziet in de film Soof van Antoinette Beumer. Zowel de entree, het balkon van de grote zaal, als de VIP-ruimte werden gebruikt voor de opname van de scènes waarin Lies Visserdijk en Fetja van Nuet de galapremière van een film bijwonen. En de grote zaal van Tuschinski is, als je goed kijkt tenminste, ook nog te zien in de filmversie van de populaire serie Anne Plus. Voordat ik je zo vertel over een bijzondere locatie in het theater, die ook nog werd gebruikt voor filmopname, moet ik je even mee terugnemen in de tijd. Want een aflevering over Tuschinski is niet compleet als ik het niet over de naamgever van de bioscoop zou hebben. Abraham Tuschinski werd in 1886 in Polen geboren. Net als zijn vader leerde hij oorspronkelijk het vak van kleermaker, maar hij droomde ervan om naar Amerika te gaan. Aan het begin van de 20e eeuw kwam Tuschinski daarom naar Rotterdam om vanuit daar naar de VS te kunnen emigreren. Maar hij bleef hangen in Rotterdam. Films en bioscopen waren in die tijd nieuw en spannend. En Tuschinski besloot in Rotterdam een bioscoop te bouwen. Dat was de bioscoop Thalia. Samen met zijn zwagers Herman Ehrlich en Herman Gerstanowitz bouwde hij een klein lokaal imperium op. En dat liep zo goed dat Tuschinski zich afvroeg: kan ik ook in Amsterdam iets groots en spectaculairs neerzetten? Nou, dat antwoord kwam in 1921 in de vorm van het theater Tuschinski. Het werd een droompaleis waar allerlei bouwstijlen samenkwamen, van de Amsterdamse school tot de Jugendstil en Art Deco. En het kostte ongeveer 4 miljoen gulden om die bioscoop te bouwen. 4 jaar na de opening werd Abraham Tuschinski Nederlander. Maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd hij geconfronteerd met toenemend antisemitisme. 4 van zijn theaters werden weggevaagd bij het bombardement van Rotterdam in mei 1940. En het Tuschinski Theater in Amsterdam kwam in de oorlog in Duitse handen en kreeg de niet-Joodse naam Tivoli. Er werden alleen nog Duitse propagandafilms vertoond. Abraham Tuschinski zelf werd in juni 1942 naar Westerbork gestuurd en daarna naar Auschwitz. Daar stierf hij op 17 september van dat jaar. Na de oorlog kreeg het theater in Amsterdam zijn oorspronkelijke naam weer terug en in de jaren daarna groeide Tuschinski uit tot dé bioscoop van de Nederlandse filmwereld. En het theater werd ook een begrip in de internationale filmwereld. En dat is het nog steeds. Tuschinski onderging een grondige renovatie. En op 28 oktober 2021 werd het eeuwfeest gevierd. In diezelfde maand kreeg het theater het predicaat koninklijk. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag verscheen een werkelijk prachtig boek met prachtige foto's, waar ik gelukkig ook aan mee mocht werken. Als je nou kans wil maken op een exemplaar van dat boek, moet je nu even heel goed opletten. Geef het goede antwoord op de volgende vraag. Uit welk land kwam Abraham Tuschinski oorspronkelijk voordat hij zich in Nederland vestigde? Weet je het antwoord op die vraag? Stuur dat dan naar info@fantastischefilmlocaties.nl. En wie weet ben jij de winnaar van dat unieke boek over 100 jaar Tuschinski. Er is nog één plek in het Tuschinski Theater waar ik je graag op wil wijzen. Omdat die werd gebruikt als filmlocatie. En dat is het damestoilet. Ja, daar sta je misschien een beetje van te kijken. De eerste keer dat die ruimte werd gebruikt was in 2010. Barry Atsma en Rick Launsbach speelden er een scène tijdens een groot feest voor de Nederlandse versie van de film Loft. Dat feest zelf werd trouwens wel weer ergens anders gedraaid. Maar, damestoilet of niet, de heren deden gewoon alsof zij er thuis hoorden. Het was ook wel te begrijpen, want wie het ooit heeft bezocht, weet dat het herentoilet echt veel te klein is om er een filmscène te kunnen draaien. Ook voor de film De Dirigent uit 2018 van regisseur Maria Peters werd gebruik gemaakt van de damestoiletten van Tuschinski. En opnieuw moest dat toilet doorgaan voor het mannentoilet. In de scène wordt Antonia Brico, gespeeld door Christanne de Bruin, betrapt als ze er gepassioneerd meedirigeert met het concert dat zich zogenaamd in de zaal erboven afspeelt. Filmproducent Dave Schram liet me weten dat er speciaal voor de film tijdelijk porseleinen wc-bakken voor mannen in het damestoilet werden geïnstalleerd. Het viel haast niet op, maar voor het shot stond het wel goed, vertelde Dave me nog lachend. Het bijzondere van het huidige damestoilet is trouwens dat Abraham Tuschinski zelf de ruimte in zijn tijd liet inrichten als kinderopvang voor het personeel. Het is maar een voorbeeld van hoe visionair hij was. Dit alles is trouwens niet zomaar bedoeld als aanmoediging voor mannen om het damestoilet in Tuschinski binnen te lopen. Dat zul je begrijpen. Maar ik deed het een tijdje geleden toch. Want ja, je bent setjetter of je bent het niet. Maar ik deed het wel nadat ik er via mijn echtgenote echt van had verzekerd dat er niemand op het toilet was en dat er ook niemand onverwacht naar binnen zou komen. En dat was hem. Deze korte, speciale aflevering van Fantastische Filmlocaties over Tuschinski. Mijn naam is Jeroen Huistens. Alle informatie uit deze aflevering staat zoals gebruikelijk weer in de show notes op de website fantastischefilmlocaties.nl. Mocht je dit alles nou horen en nog nooit in Tuschinski zijn geweest, dan raad ik je echt aan dat een keer te doen. Bezoek een film in de prachtige, unieke grote zaal of boek een keer een rondleiding. Dan ga je samen met een gids in ongeveer anderhalf uur door het fenomenale filmpaleis. Die rondleidingen worden gegeven op zondagochtend. En meer informatie erover vind je op de website pathé.nl. Ik zet de link voor je bij de show notes. Dat was hem voor nu. Ik hoop dat je het leuk vond. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zeg natuurlijk, tot de volgende keer.